moet niet zo zijn van, joh, we hebben geldnood en we mogen niks uitgeven. Maar wel dat ze bewust leren omgaan met geld en snappen hoe het werkt. Ik denk dat je daar hele wijze kinderen van krijgt.
Ja.
Zonder dat ze daar stress van ervaren. Dus ik denk een belangrijke nuance wel die je moet meenemen.
Solo, maar nooit alleen. Dit is het verhaal van de mooiste paradox van het moderne leven. Want solo-ouders zijn voelt soms als het zwaarste wat er is. En tegelijk als het meest vrije. In deze serie gaan we overal naartoe. Naar de liefde, naar het dagelijks leven, naar de vakantie met je kids. Naar de momenten die je bijblijven. En de momenten die je het liefst vergeet. Eerlijke gesprekken zonder filters. Met als gids, contentondernemer en solo-ouder Imke Walenberg. Dit is Missie Solo-ouder.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Missie Solo Ouder. Vandaag duiken we in een thema dat veel van ons letterlijk wakker houdt. De overgang van gezamenlijke naar solo financiën. We hebben het over die enorme mentale shift van ons geld naar mijn verantwoordelijkheid. Over de euro's en de emoties die daarbij komen kijken. Ik ga hierover verder praten met Tim. Tim, superleuk dat je weer tegenover me zit. We gaan het over geld hebben.
Mag dat het over geld hebben? Ja, dat mag.
Ja, ja. Ja, toch? Ja, ja. Ja, volgens mij weet je er best wel wat vanaf. Je hebt er een boekje over geschreven ook, toch?
Ja, dat boekje. Dat heet Je bent een financieel genie.
Oh, dankjewel.
Nou ja, eigenlijk, ja, dat is ook zo. Als, toen we dat boekje aan het maken waren, heb ik het samen met Eva gedaan. En zij is econoom. Toen kwamen we tot de conclusie dat het feit dat de meeste van ons ongeveer het einde van de maand halen, niet failliet gaan, geen grote problemen krijgen in de samenleving waar we in leven, met een brein dat gemaakt is om noten en bessen te verzamelen en niet om naar hypotheekrentes te kijken, dat is eigenlijk super knap. Dus ja, eigenlijk zijn we allemaal wel een beetje een financieel genie dat we überhaupt het einde van de maand halen.
Oké, wauw, dit zou mijn vader wel moeten horen, denk ik. Die vindt mij denk ik geen financieel genie. Maar goed, elk persoon heeft eigenlijk een eigen visie over hoe die met geld omgaat. Een soort van kader. Komt door opvoeding en allerlei andere dingen. Maar als je samen bent met een partner, dan heb je een soort van samen kader. Of misschien dat denk je dan. Ga je uit elkaar, dan kunnen die dingen ook met elkaar gaan botsen, toch?
Dat ja, kan er is literatuur waarin ze een lijstje maken van 5 geldscripts. En ik heb die niet allemaal in mijn hoofd, maar die hebben ze allemaal aan een vogelsoort gerelateerd. En ik geloof bijvoorbeeld de ekster, die is heel erg, die vindt het heel fijn om geld uit te geven aan dingen waaraan anderen kunnen zien dat het goed met je gaat. Dus een hele mooie auto, een mooi horloge. En dan heb je, ik denk de struisvogel, die vindt geld eng. En die heeft, als hij een blauwe envelop krijgt, dan gooit hij hem eigenlijk het liefst achter in de kast. Dan hoeft hij hem niet te zien. Nou, je hebt ook mensen die vinden het leuk om met geld om te gaan. Mijn vader die is gepensioneerd, maar die is altijd financieel directeur geweest. En die vindt het leuk om met de belasting te bellen. Om te zeggen, hey, ik heb een bepaalde constructie. Dat kan toch? En dan zeggen ze, ja meneer, dat kan. Ja, ik kan me dat niet voorstellen dat je voor je lol met de belasting belt. Maar mensen hebben hele verschillende geldscripts. En in sommige relaties vult het elkaar heel mooi aan. Dat de ene niet aan wil denken, maar de ander vindt het wel leuk om eens te kijken of je niet een betere deal kan krijgen. En in sommige relaties schuurt dat überhaupt al. Dat de een bijvoorbeeld heel zuinig is en de ander vindt het fijn om te laten zien dat het goed met hem gaat. Nou, en je kunt natuurlijk voorstellen, als je uit elkaar gaat, dan komt daar, maar je zit nog wel aan elkaar vast tussen aanhalingstekens vanwege een kind, dat er heel veel druk op dat aspect kan komen te staan. Omdat je gewoon, ja, net, we hebben het eerder over hechtingstijlen gehad, zo heb je ook die geldstijlen. Als die heel verschillend zijn, maar je moet wel samen over uitgaven beslissen, ja, dat gaat ontzettend botsen.
Ja, ja, zeker ja. En hoe denk je dat het dan is, zeg maar, voor, kijk, ik ben gescheiden, dus dan kan dat gaan botsen. Maar als je bewust solo ouder bent, dan kan dat misschien beter werken, omdat ze dan niet die frustratie ertussen in hebben zitten? Of
nou, je hebt niet het oude zeer. Ik denk wel dat je, als je voor alle kosten in je eentje opdraait, dat je sneller een beetje dat soort gevoelens kan krijgen naar vrienden en vriendinnen om je heen. Van ja, jij bent leuk voor jou dat je weer een nieuwe auto hebt, maar weet je hoe lastig het voor mij is om mee te gaan op dat reisje? Wat dus niet alleen te maken heeft met hoeveel geld je hebt, maar ook met ja, hoe je relateert aan geld, om het zo te zeggen. Ik denk ook wel dat als je op de een of andere manier wat gezamenlijke verantwoordelijkheid hebt, dat het heel belangrijk is om goede afspraken te maken over wat je wel en wat je niet verrekent. Toen we in dat boek doken, was een van de allerleukste feitjes die ik tegenkwam, dat Nederlanders 1 miljoen tikkies per jaar sturen voor minder dan een euro.
Wow.
En je kan bijna een lijn tekenen van hoe kleiner het tikkie, hoe groter het gezeik wat erover komt.
Okay.
En dat heeft heel erg te maken met het gevoel van eerlijkheid. Soms ook gewoon met geldstress. Mensen denken, jeetje, die euro maakt voor mij wel uit. Er zijn genoeg mensen in Nederland, te veel mensen in Nederland, voor wie een euro uitmaakt. Maar je gaat dan eigenlijk, als je bij dat soort kleinere bedragen komt, dan ga je een geldbedrag plakken op wat is de vriendschap waard? Wat is het feit dat wij dit samen doen waard? Wat is dat ik wat flexibeler ben dan jij? Of dat ik vorige keer niet moeilijk heb gedaan? Wat is dat waard? Nou, schijnbaar minder dan een euro. Dus vaak is het toch wel beter om niet alles precies te willen verrekenen. En een klein beetje ruimte daarin te houden. Want daar komen vaak de grote conflicten uit.
Ja, ja. Hey, ik schrik hier wel van een beetje. Van minder dan een euro. En dan, wauw. Wat is de mens toch ingewikkeld.
Ja.
Hoe denk jij dat... Kijk, met kinderen en geld. Het is natuurlijk heel goed om ze bewust ermee om te laten gaan. Maar zij moeten niet de stress ervaren of voelen als je zelf stress om financiën hebt. Denk ik in ieder geval. Je kan ze wel meenemen op een bepaalde manier. Of wat is handig daarin? Ligt het aan de leeftijd? Of moet je ze toch al heel snel ermee in bewust van maken dat dat gewoon de real world is?
Ik vind het heel leuk. Mijn dochter die speelt basgitaar. En zij is 16. Zij heeft tot nu toe 2 basgitaren gekregen. Eentje van mij, eentje van mijn vader. En mijn vader die vindt het hartstikke leuk. En die zou haar eigenlijk nog wel een duurdere basgitaar cadeau willen doen. En zij heeft nu heel erg zoiets van... nee, ik wil daar zelf voor sparen. En dan op een dag dat ik hem dan kan betalen die ik graag wil hebben. En ik denk dat dat heel gezond is. En dat het ook in heel veel mensen wel zit. Hè. Niet dat het nu gaat over hoe bijzonder mijn kind is. Maar ik denk dat heel veel mensen het gevoel wel kennen van... iets is waardevoller als ik ervoor gewerkt heb. Als ik het zelf verdiend heb. Hè. En dat pak je iemand ook een beetje af als alles vanzelf wordt gegeven. Dus ik denk dat we hebben nou eenmaal iets in ons brein dat waarde en inspanning aan elkaar gekoppeld zijn. En dat ik denk op het moment dat een kind dat je dat kan meegeven, dat minder belangrijk, of dat het veel belangrijker is dan wat betaal je wel, wat betaal je niet, wat vertel je wel, wat betaal je niet. Maar ja, dat.
Ja, ja. Ik vind het ook altijd wel mooi dat kinderen kunnen je ook zeg maar een soort van realisme geven of een reality check. Ik weet dat ik ook met mijn dochter een keer in de auto zat, ging tanken. En toen zei ik van, het is wel duur. En toen zei mijn oudste van 10, die zei, hoezo, het is toch maar 1 euro? Want die heeft altijd op het grote scherm gezien, 1 euro. En die dacht, 1 volle tank is gewoon 1 euro. Toen zei ik, nou, dat zit toch wel echt iets anders, lieve meid. Toen ging ik het uitleggen, toen zei ze, oké. En toen dacht ik, je doet zoveel vanzelfsprekend denken als volwassene. En hoe een kind, je staat er niet bij stil hoe dat binnenkomt bij een kind.
Mm-hmm.
Dus dat soort dingetjes over financiële waarheden vind ik wel heel erg leuk om met ze te delen. En een soort van, ook voor mij is het ook weer interessant. Ik denk van ik moet soms wat meer naar beneden gaan eigenlijk. Hoe ik nadenk en over dingen, dingen uitleg.
Ja, dat klopt. Ik vind het nog steeds heel lastig om aan mijn dochter uit te leggen wat onze financiële situatie is. Hè? Dat je aan de ene kant tot de rijkste mensen op aarde behoort. Mm-hmm. En ook binnen dat rijke landje het ook helemaal niet slecht doet. En tegelijkertijd dat er nog mensen zijn die bizarre hoeveelheid meer geld hebben dan jij. Dat je best wel veel dingen kan veroorloven. Maar dat je toch ook tegelijkertijd moet opletten af en toe. En het is het is niet altijd helemaal goed uit te leggen. Maar ik denk wel dat wij zijn nu in de fase van een eigen rekening. En dan zelf kijken en dan zien hoe hard dat gaat als je een keertje in de snackbar betaalt. Weet je wel? Ik denk dat dat een heel mooi proces is. En ik denk dat de waarde van geld meegeven. En af en toe een baantje en zien hoe lang je dan moet werken voor die ene bubble tea. Ik denk dat dat heel goed is.
Ja, zeker ja. Tim, we hebben dadelijk hier Christian het gast in de tweede aflevering. En hij heeft wel een mooi verhaal. Hij heeft een totaal niet echt traditionele vorm waarin hij met zijn kind leeft. Heel interessant. En misschien is dat voor ons, wanneer je wel traditioneel en klassiek zeg maar in een gezinssamenstelling bent, dat je heel erg geneigd bent van dat de manier is. En ik denk dat zijn verhaal heel anders is. Maar misschien dat we daar wel heel veel van kunnen leren. Ook op financieel gebied misschien ook wel. Wat denk jij, Tim?
Ja, ik denk het zeker. Je hebt me iets verteld over het verhaal. Ik denk dat het heel vaak misgaat, ook op financieel gebied, tussen mensen. Omdat ze aannemen dat ze normaal zijn. Dat iedereen maar moet snappen hoe zij in elkaar zitten. Dat ze dat niet echt onder woorden hoeven te leggen. Dat ze niet echt hun verwachtingen hoeven uit te spreken. En dan blijkt dat anderen dat anders zien. Dan heb je een probleem. En mensen die daar vaker in hun leven tegenaan lopen, omdat de manier waarop zij graag leven misschien in de ogen van anderen niet altijd de norm is, zijn veel beter erin om dat onder woorden te brengen, uit te spreken, erover te communiceren. Dus ik denk dat het super leerzaam kan zijn.
Ja, Christian, superleuk dat je er bent. In de tweede aflevering van Missie Solo Ouder. En ja, je zit niet zonder reden hier, want je bent ook in een vorm solo ouder. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, nou, solo zou ik misschien niet zeggen. Ik zie het wel echt als een team. Maar ik ben de helft van de tijd solo ouder. Ik heb een dochtertje van 3. En die heb ik in co-ouderschap met een hetero vrouw. En ik ben homo, dus ik... Voor mij was het altijd een idee van ik moet dit met iemand samen doen of op een niet traditionele manier. En die wens kwam bij mij, tijdens corona werd het wat sterker. Want meerdere van mijn vrienden kregen kinderen, dus ik zat echt in zo'n babybubbel. En ik had het altijd wel een beetje als plan, maar tijdens COVID was het natuurlijk een vreemde periode. En toen was ik met vrienden en die zei, joh, waarom doe je het niet gewoon? En ik moest toen een uur naar huis fietsen vanuit de Bijlmer naar West. En op de fiets had ik een hele brief uitgewerkt voor een kladblok. Dat was op het platform van Meerdere Gewenst. En toen heb ik die nacht hem niet gestuurd. Maar de volgende dag werd ik wakker. Ik las hem door. Dacht, ja, dit ga ik doen. En toen ben ik gaan daten met vrouwen. Wat voor mij nieuw was.
Ja, ik kan me voorstellen, ja.
En zodoende heb ik een hele leuke vrouw gevonden. Met wie ik op heel veel vlakken matchte. Ook op een paar vlakken natuurlijk botst. Dat hoort erbij. Maar nu 4 jaar later heb ik een kind. Ja.
Wauw, hey, maar dat meer dan gewenst, dat gaat dus op... Dat is een soort van dating platform.
Ja, het is een stichting. En zij zijn specifiek voor wensouders. Veel wel in de regenboogmaatschappij. Dus homo's, lesbiennes. Die een wens hebben. Maar er zitten ook best wel veel hetero's op. Dus die of zelf geen kinderen kunnen krijgen en het dan in combinatie willen. Dus dat een hetero stel een derde erbij zoekt. Maar ook veel regenbooggezintjes die 2 mannen, 2 vrouwen die samen iets willen. Bij mij was het 1-op-1. Dus ik stond ook open voor stellen. Ik stond eigenlijk voor alles open. Maar vooral met single vrouwen gaan daten.
En dus alle vormen is dat platform, maar ja. Inderdaad single. En jij was ook single destijds?
Nee, ik had een vriend, die was in principe niet onderdeel van deze wens.
Het was echt jouw wens?
Ja, ja. Mijn vriend die heeft al 3 kinderen. Dus die moedigt het aan, die is helemaal enthousiast over.
Ja.
Die heeft ook zeker een rol binnen het geheel, mm-hmm. Maar geen vaderrol.
Want hoe, dat hebben jullie wel moeten afspreken met Fleur dan, hè, de moeder. Hoe dat allemaal die verhoudingen liggen.
Ja, zeker. Nee, we hebben 16 pagina's contract.
Oké, okay. Ik wou net zeggen, zit het set in stone? Of ja,
dus, ja, nee, dat ja. Fleur, de moeder, die is jurist van oudsher. Ik denk dat goed vastleggen wat je wil, wat je de ander gunt, maar ook jezelf gunt, dat het zo belangrijk is en dat het zoveel ruzies kan voorkomen. Ik vind het ook heel gek dat heterocellen, die krijgen maar een kind en die gaan er zo bleu in zonder na te denken. En dan 5, 6 jaar later komt het uit dat je anders over dingen nadenkt. En zie het dan maar eens goed te krijgen. Dus ik zou het iedereen aanraden van joh, ga voordat je een kind krijgt even dit soort dingen bespreken met elkaar.
Dat is een heel interessante invalshoek wat je zegt. Want dat klopt denk ik voor heel veel mensen. Ja. Dat voor van tevoren vastleggen. Ja, je weet het niet hoe dingen gaan.
Zeker wanneer je nog op goede aard met elkaar bent. Als je elkaar nog lief vindt. Leg dan vast wat je de ander gunt. Maar ook wat je zelf verwacht.
Mm-hmm. Maar ik neem aan wel dat er sommige dingen wel zijn bijgestuurd in de afgelopen jaren. Of is het best wel gewoon...
Ik moet heel eerlijk zeggen dat we dat hele document nooit meer erbij hebben gepakt. Ik zou niet precies weten meer wat erin staat. Maar ik denk wel dat moment was voor ons wel echt heel belangrijk om dingen te bespreken die we... Waar we echt nog anders over dachten. Dus dat proces is heel belangrijk geweest om echt dicht tot elkaar te komen.
Ja, en jullie, je noemde het in het begin al, je noemt jullie wel echt een team.
Ja.
Voelt dat altijd zo? Of is het ook wel toch wel soms ook een solo gevoel?
Ik heb mijn solo dagen, mijn solo momenten en mijn solo ervaringen. Maar wij appen elke dag met elkaar. Dus wij zijn echt een team en het draait om ons kind. Ja, en ik denk dat later die vriendschap ook erbij is gekomen. Want in het begin moest dat echt nog groeien. Ja,
ja dat kan me voorstellen.
Ik denk dat we eerder ouders waren dan dat we vrienden waren.
Ja, wat een bijzondere manier, zeg maar. Echt helemaal omgekeerd alles, ja. En je noemt ook ervaringen. Wat zijn dan ervaringen waarvan je denkt van... Oké, dat zijn wel echt solo-ervaringen die of ingewikkeld of juist heel mooi waren? Kun je daar iets...
Ik denk dat het sowieso heel leuk is... om echt je alleen tijd te hebben met je kind. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Maar omdat we er echt de helft van de tijd alleen voor staan, heb je echt je eigen gewoontjes, je eigen dingetjes. Ik denk dat kinderen heel snel naar een van de twee ouders toe trekken, bij allebei hun dingetjes hebben. Maar wij hebben echt onze eigen momenten. En je merkt ook dat je, als ze bij Fleur is geweest, als je andere dingen die ze doet, heel eigen gedragingen, andere regels, dat ze heel goed snappen dat bij het ene gezin andere regels zijn dan met anderen. En dat testen ze ook wel uit, dus dat is ook wel leuk. Voor mij is het gewoon wat het is. Ja. Dus ik weet ook niet hoe het anders had kunnen zijn.
Ja, ja, dat merkte ik ook in de vorige aflevering. Was een bewuste solomoeder. Dat je natuurlijk op een hele andere manier in de wedstrijd zit, als dat je, wanneer je gescheiden bent, dan word je opeens solo ouder. En je kiest er bewust voor anders. En als ik dit zo hoor, ik doe een beetje hetzelfde tegen afzetten van, als je gescheiden bent, dan heb je ook de momenten dat kinderen bij de ene ouder zijn en de andere moment bij de andere. Hoe dat dan is voor het kind. En waarschijnlijk is het bij jullie wat soepeler, omdat jullie natuurlijk al vanaf het begin al zo...
Het is gewoon haar realiteit.
Ja, precies. Dat is haar realiteit. En bij mij merk ik wel dat de kinderen wel af en toe nog steeds moeten wennen weer. En dan, oké, dit gaat zo daar. En dit, dat zit soms wat meer hiccups
in. Ik zeggen, die overdrachtsmomenten, we proberen het heel relaxed te doen. Maar soms heb je gewoon haast, heb je weer een druk schema. Of je moet ineens je huishouden bijwerken, want dan heb je ook niet altijd tijd voor met kind. Mm-hmm. En dat voor haar die momenten nog steeds moeilijk zijn. Ja, dat is denk ik voor ieder kind. Die heb je er een uur dat ze aan het brullen is omdat ze mama mist. Ja. En dan voel je ook af en toe kloot. Want dan denk je, oh ja, ik ben er, hallo. Ik ben er ook.
Ja, zeker, ja.
Maar dan moet ze niks van je hebben.
Nee.
Maar dan is het, even later is het goed. En is alles weer vergeten, alsof niks in de hand is.
En gaan jullie ook, Fleur en jij, solo op vakantie met jullie kind? Of wel dat...
Zeker. Fleur iets vaker dan ik. Maar dat is omdat ik aan het sparen ben van een ander huis. Want ik probeer hier bij Fleur in de buurt iets te kopen. En in je eentje een huis kopen is uitdagend.
In Amsterdam.
Dus zeker in Amsterdam. Dus ik ga even wat minder op vakantie. Maar dat is zeker wel iets wat gebeurt. Ik ga nou iets vaker in de camping. Ook met mijn broer en zus die ook kinderen hebben. Neefjes en nichtjes. Fleur die gaat ook wel eens met vriendinnen naar het buitenland. Dus dat gebeurt zeker. Maar we zijn ook samen 3 weken naar Marokko gegaan. Met z'n drietjes. Toen was Teddy 2. Dat is ook ineens 3 weken op elkaars lip. Is ook wennen. Maar dat ging ook heel goed.
Ja, dat is een hele andere manier van het solo benaderen eigenlijk. Want dan zijn jullie eigenlijk echt 3 individuen bij elkaar. Maar dan ook weer een team. Het is toch ook weer anders.
Ja, er zijn geen romantische partners. Nee. Dus, en zeker in Marokko. Mensen gaan toch vanuit dat je een stelletje bent. Überhaupt overal gaan mensen ervan uit dat je een stelletje bent. Maar voor ons is dat wel de uitzondering, ja.
En als je nou terugkijkt, zou je dan het nog een keer op dezelfde manier aan hebben gepakt?
Zeker. Of? Ja, voor mij was het altijd plan A. Dus mensen hebben heel vaak plan B. Dit is hoe het ook nog kan. Maar voor mij was het eigenlijk altijd al de bedoeling. Ik denk dat ik 8, 29 was, dat ik dit al in mijn hoofd had. Van god, dit is de volgende stap voor mij. Ik ben heel bewust. Ik woon eerst in het centrum van Amsterdam. Toch wat kleiner, mijn huisgenoot. Dus ik ben heel bewust die stap gemaakt. Oké, ik ga mijn volgende stap een huis kopen. Daarbij wil ik 2 slaapkamers minimaal. Want ik wil een kind, er moet ruimte voor zijn. Dus ik ben heel bewust die volgende stappen gaan nemen. En ik had toen wel een beetje het idee van, goh, ik wil dat met een partner samen. En dan nog steeds van deze constructie, maar misschien niet in mijn eentje. Maar ik denk dat ik dit nog prettiger vind dan misschien nog met een partner erbij.
Ja, ja.
Ik denk met z'n tweeën overleggen is weer makkelijker dan met z'n drieën. Of dan, ik denk als Fleur een partner heeft of zou hebben gehad, dan ben je toch al 2-1. Dus de balans wordt weer anders. Mm-hmm. Dus ik denk dat wij ook heel duidelijk in ons contract hebben staan van, goh, 2 ouders, wij bepalen. Als er een partner bij komt, heel leuk. Maar wij 2 zijn 50-50 in besluitvorming.
Ja. Maar is het dan ook zo van, je hebt een partner, maar die wordt niet papa genoemd dan ook.
Nee.
Dat is gewoon echt inderdaad afgesproken. Ja, ja.
Ja, is de vriend van papa. Ja,
ja, ja. Maar is dat voor haar, is dat wel ook voor haar makkelijk? Of
ja, ik kan het wel complexer maken. Ja. Maar mijn vriend die heeft ook nog vrouw en kinderen.
Ja.
Die al van alles weet, hoor. Dus dat is voor mij meer een extended family. Mm-hmm. En ik heb 8 jaar een relatie met hem. En hij en zijn vrouw zijn al wat 20 jaar bij elkaar. Of langer zelfs. Die hebben ook 3 kinderen. En daar, denk ik, bij de wat oudere dochter. Die stelt wel eens vragen. Ja, is het dan mijn zusje? Dus daar worden wel vragen over gesteld. Maar ja, ik heb er niet per se een antwoord op. Ik denk dat dit nog niet helemaal bestaat, deze vorm. Ja, maar het werkt. En iedereen is denk ik blij met de situatie. Voor Teddy is het helemaal leuk. Ze heeft mensen die om haar geven. Dat is denk ik het belangrijkst. En of je iemand papa of mama noemt, ja, dat vind ik voor mij is bijzaak.
Ja, ja. Ja, ik vind het wel mooi. Ik zie echt zeg maar een heel trots iemand zitten.
Ja.
Ja, dat is wel echt heel... Ja, is wel om te koesteren ook, ja. Denk ik, nee, als ik het zo hoor. Ik denk
dat het een vreemde samenstelling is. Waar mensen toch wel vaak opkijken van hoe... Dat kan niet goed gaan, maar ja, het gaat al heel lang goed. En ja, mijn dochter gaat ook heel vaak bij hun langs. En dan ook wel eens een nachtje weg. Dat ik op stap ga of een feestje heb of iets. Mm-hmm. En dan is ze daar ook heel gelukkig. Dus ja.
Ja, nou ja, heel knap. Hey, en deze uitzending staat ook een beetje in het teken van de financiële kant.
Ja.
Dus de vraag ook aan jou van, hebben jullie daar... Dat neem aan dat jullie hebben een heel contract of een convenant. Of
ja, een
jullie
draaiboek.
Ja, een draaiboek. Staan daar dan ook dingen in, neem ik aan, over hoe dat geregeld is?
Ja.
En is dat nog ingewikkeld geweest? Of zijn er nu dingen van, ja, hoe moeten we dit aanvliegen?
Nou, we doen in principe alles 50-50. Ik denk als er een heel groot verschil komt in ons loon, dan komen er andere regelingen bij. Maar op dit moment gaan we best wel goed gelijk op. Dus we hebben gewoon een gezamenlijke rekening en daar storten we iedere maand geld op. Daarbij hebben we ook het geluk dat we alleenstaande ouders zijn. Dus dan krijg je iets meer support vanuit de overheid. En daar hebben we ook nog contact mee gehad van, goh, ja, als we het 50-50 doen, hoe zit het dan? Maar tegelijkertijd, ja, we hebben ook allebei onze hypotheek. We moeten het alleen dragen. Het leven is voor singles gewoon duurder.
Mm-hmm.
Het is gewoon hoe de wereld in elkaar zit. Dus ja, soms moet je ook gewoon gebruik maken van dat soort gelukmomentjes en hoe het systeem werkt. Dus ik denk dat we financieel het goed voor elkaar hebben. En het vertrouwen is zo dat niet nodig is om daarop terug te komen.
Ja, ik denk ook dat in de basis het heel goed is dat je zulke regels neerzet. En dat het wel in je achterhoofd altijd zit.
Het is meer voor stel het gaat mis, heb je iets om op terug te vallen.
Mm.
En tot nu toe is dat nog niet nodig geweest.
Ja, en zou jij ook je kind in betrekken? Of hoe zie jij dat?
Nou, ik denk dat ze dat nu 3 jaar geleden nog te jong voor is om het echt te begrijpen.
Ja.
Nu is het zeg maar, papa moet naar werk, want hij moet centjes verdienen. Mm-hmm. Dat is een beetje het niveau waar ik nu op zit. Maar ik denk ja, dat wel wijsheid is om kinderen daarin mee te nemen. Zonder dat ze daardoor stress ervaren. Het moet niet zo zijn van, joh, we hebben geldnood en we mogen niks uitgeven. Maar wel dat ze bewust leren omgaan met geld en snappen hoe het werkt. Ik denk dat je daar hele wijze kinderen van krijgt.
Ja.
Zonder dat ze daar stress van ervaren. Dus ik denk een belangrijke nuance wel die je moet meenemen.
Zeker, hè? Ja, ja. Het is wel best wel moeilijk laveren, vind ik zelf soms. Mijn kinderen zijn 9 en 10. En nou toevallig, mijn jongste vroeg vanochtend of gisteren in de auto. Mama, hoeveel verdien jij eigenlijk? Wat verdien je per dag? Een euro?
Ja.
Zei ik, nou, dat zou wel heel raar zijn. Ik krijg een bedrag per maand. Hè?
Ja.
En toen ging ze ook daarop door. En toen dacht ik, ja, hoe moet ik hier eigenlijk nou mee omgaan? Want eigenlijk vind ik niet helemaal dat ze moet weten wat ik precies verdien. Wat is het nut daarvan? Maar aan de andere kant, ja, ze is er wel geïnteresseerd in.
Ja,
ja, het is een hele dunne lijn soms. Hè? En dat je denkt van, wat is nou wijsheid daarin? Ja.
Ja, het zou kunnen zijn dat je inderdaad kosten baten. Van, god, dit komt er binnen en dit kost allemaal geld. En we moeten eten betalen, kleding. Je wordt op social media doodgegooid met allemaal advertenties. Die allemaal proberen jouw dingen te verkopen. Maar daar heb je niet altijd ruimte voor. Dus dan moet je ook kijken hoe past dat in huishoudboekje, zeg maar.
Ja, zeker, ja. En als ik het een klein beetje kan samenvatten nou, hè, voor mijn gevoel... Om vanaf het begin al dingen zwart op wit te zetten. En ja, dingen, dan lijkt het dat het niks spontaan mag. Maar volgens mij werkt het juist heel goed.
Het is denk ik ook een heel mooi gesprek wat je hebt. En bij ons, ik maak af en toe de grap, we hebben 16 pagina's contract. Maar een heel groot gedeelte daarvan is antwoord geven op de vraag. Wat gun je jezelf en wat gun je de ander? En ik denk als je dat op papier zet, dat is het belangrijkste. Want dan dat doe je uit het moment dat je goed bent met elkaar... En het is misschien ook heel goed voor jezelf om terug te lezen... als je een keer minder lekker in de wedstrijd zit. Van, goh, wat gunde ik ook weer die ander? Maar ook ja, voor jezelf. Gaat iemand over mijn grenzen heen? Of klopt dit nog? Dus ik denk dat het niet iets is van, kijk, dit staat zo in ons document. Maar meer dat je er vast goed over nadenkt waar je aan begint.
Ja, mooi. Je bent in Marokko ook geweest met z'n drieën, met de moeder er ook bij. Ja. Dus dat is eigenlijk voor jullie kind ook best wel weer een bijzondere constructie. Want dan zijn jullie met z'n drieën, waar jullie normaal natuurlijk apart van elkaar zijn. Merk je aan haar dat ze dat voelt? Dat dat dan iets speciaals is?
Ja, zeker. Ik denk, in Marokko was ze 2, dus toen was dat nog niet heel duidelijk. Maar we zijn vorig jaar ook met z'n allen naar de camping in Duitsland geweest. Was ik met mijn broer en mijn ouders. En Fleur kwam een paar dagen later ook, want die ging eerst naar een festival. En die kwam een paar dagen later die kant op. En haar tent was lek, dus ze lagen met z'n drietjes in één tent. Dat soort dingen gebeuren. En ik weet nog dat Teddy werd wakker. En toen zag papa, mama, dat ze echt ons drieën in één tent had. En dat ze dat heel leuk vond. Maar ja, ook vakantie in Marokko was ook gewoon... Ik vond het juist misschien zelfs makkelijker dan in je eentje. Want je hebt ineens... je kunt naar het toilet, je kunt douchen. Je hebt iemand die oplet.
Zeker, ja.
Dus dat is ook een ding anders. Maar die reis in Marokko was ook fantastisch. Want we zijn allebei best wel avontuurlijk. En in je eentje heb ik ook wel zin in dat avontuur. Maar misschien als Teddy wat ouder is. Ik heb heel veel zin om stedentripjes te gaan doen en dat soort dingen. Maar dit was voor ons allebei weer van, oh, we kunnen lekker op avontuur. We hebben een auto gehuurd en we zijn gewoon Marokko door gaan rijden, de bergen in. En ook dan verdelen we best wel de taken. Dus het ene moment is de ene ouder verantwoordelijk van, joh, nu ben jij degene die verantwoordelijke ouder is. En daarna is de andere weer aan de beurt. En dan kun je gewoon tussendoor lekker ook je boek lezen en rustig aan doen. Dus ik denk, een vakantie met z'n tweeën is ook echt vakantie. Maar ik denk, vakantie 1-op-1, dat is, heb ik echt je momentjes.
Zeker, ja. Ja. En dat is soms misschien wel iets meer werken. Dan...
Het is zeker wat meer werken, ja. Ja.
Ja. Mooi, leuk. Leuk dat voorbeeld van de tent ook.
Ja, ja. Ja, nog grappiger. Ik snurk best wel flink. Dus daarom slapen we vaak ook apart, ook als we op reis gaan. Dus dat is juist ook een dingetje. Dus nu waren we noodgebonden in één tent. Dus daar waren ook nog wat strubbeling over. Maar dat is allemaal goed gekomen.
Niet dat iemand een vinger op je neus of zo.
Ik denk dat ze af en toe wel het kussen in mijn gezicht wil duwen. Maar,
om te smoren.
Ja. Ja. Maar het gaat gelukkig goed.
Mooi. Dankjewel. Ja. Ja, ik heb net met Christian gesproken. Heel mooi gesprek. Bijzonder, bijzonder om te horen hoe hij het doet met Fleur en hun kindje. Ja, ook gevraagd natuurlijk over een stukje financiën, hoe zij dat doen. Misschien is dan wel de outtake die een beetje bij mij kwam, was potjes. Mm-hmm. Het maken van potjes. Ik denk dat überhaupt iets is in met geld omgaan.
Ja, zeker. Dat is een hele mooie term. Mentaal boekhouden. En mensen hebben heel vaak potjes in hun hoofd. En waar je dat bijvoorbeeld aan ziet, is dat er zijn heel veel mensen, misschien jij ook wel, die hebben spaargeld en een lening. Nou, spaargeld krijg je een paar procent rente als je heel veel geluk hebt. In je lening betaal je veel meer rente over. Dus compleet irrationeel gedrag. Maar mensen vinden het fijn om een potje te hebben. En die lening is dan wat anders. Dat is, mentaal is dat anders voor ze. En heel veel mensen hebben ook een reispotje. Een potje voor als er wat gebeurt. Het is allemaal één stapel geld, maar toch voelt het anders. Wij hebben thuis, wij zijn al een jaar of 20 samen. En we hebben nog steeds een gezamenlijke rekening. Allebei onze eigen rekening. We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. En dan toch zeg ik van, nou, vanavond trakteer ik op het etentje. Oh, wat lief, weet je wel. En ik voel me daardoor ook soms vrijer om iets een dure plaat te kopen die ik niet nodig heb. Dat is allemaal alleen maar mentaal. In realiteit is er gewoon één hoeveelheid geld in ons gezin. En die gaat eruit of die gaat er niet uit. Maar de emotionele realiteit van geld is heel anders. En daar zitten hele andere waardes bij. En kinderen kunnen inderdaad ook echt niet iets uit de spaarpot willen halen. Want het zit er eenmaal in. En ik denk ook dat hoe beter je snapt hoe die potjes zitten. Dat je kan er ook gewoon gebruik van maken. Als iets eenmaal je reispotje is. Nou, dan is het zonde om het uit het reispotje te halen. En ik denk dus als je dat goed kan regelen. Dat is ook heel grappig inzichtje dat... Vroeger had je bepaalde stappen die je zette dat je relatie serieuzer werd. Hè? Het was verkering, dan werd het verloving, dan ging je trouwen. En dat was het. En kinderen natuurlijk. En de moderne mens geeft aan dat een van de grootste stappen die je kan zetten in je relatie is een gezamenlijke rekening openen. Dat vinden we dus echt een emotioneel moment. Nu heb je echt vertrouwen en een commitment aan elkaar omdat je naar de bank bent gegaan. Dus potjes, dat is een ontzettend interessant iets. Maar ook iets wat natuurlijk heel erg hard mis kan gaan. Zie je als mensen samen op vakantie gaan en ze zeggen, zullen we een pot maken? Nou, dan krijg je gezeik.
Ja.
Dus,
dan krijg je een tikkie van...
Dan krijg je tikkie is een soort van achterafpot of zoiets.
Ja, dus, zoiets. Ja.
Er zit ontzettend veel emotie om dat soort dingen heen. En als je dat van elkaar weet en je kan dat uitspreken, dan gaat dat wel goed. Maar je moet er wel bij stilstaan.
Ja, ja. En we hadden ook weer een vraag van een luisteraar. Dus die ga ik eens even oplezen. Ik vind het ontzettend lastig om met mijn kinderen over geld te praten. Ik wil ze heel graag bewust maken van wat dingen kosten, maar ik wil ze absoluut niet belasten met mijn eigen stress. Hoe doe je dat? Hoe leg je uit dat we keuzes moeten maken zonder dat zij het gevoel krijgen dat ze iets tekort komen door de scheiding? Klein beetje hebben we het er al over gehad. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat dit wel heel raakt bij wat voor heel veel mensen gewoon wel geldt. En hoe je dat toch tastbaar kan maken. Misschien ook met potjes.
Potjes inderdaad. Ik denk dat dat sowieso heel goed helpt. Een ander besef wat ik als vader van een wat jonger kind had, was dat kinderen geen idee hebben wat dingen kosten. Dus ze kunnen zich ontzettend rijk voelen als ze onbeperkt Haribo aan hun vriendjes mogen uitdelen. Dat heeft jou dan €3 gekost. Ik denk dat soms is het argument ook misschien niet van dat kunnen we niet betalen. Maar zegt, is dit niet leuker? Dan hoef je ze misschien ook niet meer lastig te vallen. Maar zelf beginnen met potjes, een spaarpot hebben, leren. Ze worden meteen gierig als ze een spaarpot hebben. Dat is heel grappig. Ik denk dat dat het allerbeste is. En als je, het hangt een beetje van de leeftijd af, maar zo'n bank-app werkt ook. En dat kun je als ouder kun je daar echt wel goed toezicht op houden. Maar ja, ze laten wennen aan het komt binnen, het gaat uit. Het is normaal om dat, daar enig overzicht op te houden. Ik denk dat goed werkt.
Ja, ja, ik denk het ook hoor. Ook als ik zie hoe blij mijn dochters zijn om een cadeau voor mijn verjaardag te kopen van hun eigen geld. Mm-hmm. En dan is het oorbellen van de HEMA. Dat vinden ze dan zelf al heel erg mooi. En dat vind ik ook wel heel erg tof om te zien. Dat ze dat dan toch meer waarde toekennen. Ja.
Ik heb een HEMA-pen van, denk een euro of zoiets, die ik jaren geleden heb gekregen voor mijn dochter. Dat is een van de eerste cadeaus die ze van de eigen geld kocht. En dat is nog steeds mijn signeerpen voor boeken of zo. Dat is echt een speciale pen voor mij, ook omdat zij dat van haar eigen spaarcenten heeft gekocht. Ja. Dus het gaat twee kanten op.
Zeker, ja. Ja. Wie het kleine niet... Hoe gaat het eerst? Is het grote niet weer echt, hè? Ja. Dat is hem.
Zeker.
Zei mijn oma altijd. Ja. Dankjewel Tim. Volgens mij een ontzettend interessante inzichtje even over financiële kant. Natuurlijk is het een ontzettend groot onderwerp. Maar
Ik stuur wel een tikkie voor mijn bijdrage.
Ja, is zo goed. Ja. €1.
Daar hebben we het wel na de uitzending over. Ja.
En dan hebben we ons inspiratiehoekje weer van deze week. En het leuke is dat ik ook een aantal dingen heb aangedragen gekregen. Waaronder De Mythe van het Gezin. Een boekje geschreven door Lotte Houwink ten Katen. En eigenlijk is het kernidee van het boekje: het kerngezin is ons culturele ideaal. Het biedt man en vrouw een vaste rol en wordt gezien als het beste thuis voor kinderen. Maar is dat ook wel echt zo? Dus dat boekje gaat daarover. Ik moet hem zelf nog lezen, maar ik heb hem gekregen. En ik denk dat het echt een hele een goede is voor deze inspiratie. Dus de volgende keer kan ik zeggen hoe die is. Dan had ik ook een documentaire waar iemand mij op wees. En die heet The Ones Left Behind. En deze documentaire gaat over armoede en stigma rond single moms in Japan. De impact van systeem en cultuur eigenlijk. En Japan, je kan je indenken dat het een bijzonder land is wanneer je daar solo ouder bent. En er zijn er dus heel veel daar. Dan als laatste een boek van Tim. Hij had het al genoemd, volgens mij ook. Je bent een financieel genie. Wat alleen wetenschappers weten over geld. En ik denk dat dat een heel goed boekje is om door te lezen. En misschien je genialiteit op het gebied van financiën een beetje aan te laten sterken. En dit was gewoon alweer aflevering 2. Super leuk dat je geluisterd hebt. En heel erg graag hoor ik jullie terug in de derde aflevering.
Dit was Missie Solo Ouder. Powered by Estivant. De specialist in eenoudervakanties. Heb jij een moment dat je wilt delen? Een vraag waar je al heel lang mee rondloopt? Of een anekdote die eigenlijk te mooi is om voor jezelf te houden? Vind ons op Instagram @missiesolo_ouder. We lezen alles en we reageren. Missie Solo Ouder. Powered by Estivant.